Allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin onze eigen predikant, dominee Maliepaard, ons vanmorgen voorgaat. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn. Ook een hartelijk welkom aan onze gast van vanmorgen. Hartelijk welkom, we hebben een gast in ons midden uit Zuid-Afrika, heb ik gehoord. Hartelijk welkom. En we mogen Jaap en Nettie van Duin ook weer begroeten. Na enkele weken afwezigheid naar hun reis Zuid-Afrika. Onze organist is Karel van Egmond. Volgende week zondag, 8 oktober, vieren wij, zo de Heere wil en wij leven, het heilig avondmaal. Maandagavond, 2 oktober, dat is dus morgenavond, wordt er gebedskring gehouden. Bij deze nodigen we iedereen uit om hieraan deel te nemen. De plaats familie Tinga, Duinweg 84. En de aanvang is 19 uur. Na afloop zal een kerkenraadsvergadering worden gehouden. Indien u nog zaken hebt om te bespreken, dan kunt u dat na afloop van de dienst aan mij of een ander kerkenraadslid doorgeven. Aanstaande zaterdag 7 oktober wordt er, zo de Heere wil en wij leven, weer een synodevergadering gehouden. Deze vindt plaats bij onze zustergemeente in Boelenslaan. Voor de kerk van Noordwijk zullen dominee Maliepaard en ikzelf daarbij aanwezig zijn. Het is een openbare vergadering, dus mocht u het interessant vinden om te weten wat daar allemaal besproken wordt, dan bent u als belangstellende welkom. De aanvang is 9:30. Degenen die in mei onze gemeenteavond hebben bijgewoond, die zijn al enigszins op de hoogte van het feit dat ons kerkverband, onze landelijke kerk, zich al een tijdje bezighoudt met de vraag of het verstandig zou zijn om samenwerking aan te gaan met een ander kerkverband. Op de gemeentevergadering hebben we daar uitvoerig over gesproken. En u hebt daar ook uw mening kunnen geven. Om iedereen op de hoogte te brengen waarom en hoe er aan deze samenwerking wordt gedacht, heeft de landelijke kerk een informatieblad samengesteld, wat u straks krijgt uitgereikt. Dat ligt daar. Om een goed besluit te kunnen nemen is het echter van belang dat alle bij de voortgezet gereformeerde kerken behorende leden hun mening daarover geven. U krijgt daarvoor de gelegenheid door een enquêteformulier in te vullen. Dat ligt daar. Neem dit mee naar huis, bekijk het op uw gemak en lever het volgende week weer in. Ik zal het straks uitdelen. Voor degenen die na de dienst direct naar huis vertrekken, neem het mee van de tafel. Het is van belang hoe u daarover denkt. De collecte is bestemd voor instandhouding van onze kerk. De bloemen. Ja, ik zie elke week na het koffiedrinken een aantal dames in de keuken bezig met de afwas van de kopjes. En dat mag best wel eens beloond worden. Deze keer mag Marie de bloemen meenemen. De andere dames komen ook nog aan de beurt. Na de handdruk gaan we staan en neemt de dominee de dienst over. We hopen met elkaar op een goede en een gezegende dienst.
Goedemorgen, ons aanvangslied is Psalm 87. We zingen daarvan alle versen. Psalm 87 als ons aanvangslied.
Zijn elke steden, hij heeft zijn.
We mogen nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader, mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. Onze hulp en onze verwachting is van u. U bent de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in de eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Juist ook omdat we deze zondag, Israëlzondag, mogen vieren, maar ook mogen nadenken, is het volgende lied daar ook toe uitgekozen, Psalm 105. En dat we God mogen loven en prijzen, de God van Israël, maar dat God zijn waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob zal gedenken. We zingen dus van Psalm 105 op het stencil, het eerste en het vijfde couplet. Wij luisteren nu naar de 10 woorden, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zo heeft de Heer Jezus het ons voorgehouden, maar zelf ook volbracht. Liefde tot God met heel zijn hart, met heel zijn ziel, met heel zijn verstand en met alle krachten, en de naaste als zichzelf. En zo heeft de Heer voor ons de wet vervuld. En ik geloof dat nu het batterijtje op is. En ondertussen kunnen we ook zingen. ELB 304 als verootmoedigingslied. ELB 304. Vader vol van vrees en schaamte, buigen wij voor u. ELB 304.
Father, full of
Laten we samen gaan bidden en vragen of de Heer met zijn geest bij ons wil zijn. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij in de naam van onze Heer Jezus Christus bij u mogen komen en bij u mogen zijn. Dat we mogen naderen tot de troon van de genade. Om vergeving, om hulp te verkrijgen, om ons leven voor uw voeten neer te leggen. En te bidden, Heere, zie ons aan in die genade. De genade in het volbrachte werk van onze heiland Jezus, de Messias. De Messias van Israël, maar ook onze Messias. En Heere God, we hebben dat niet verdiend. Als we kijken naar ons leven, naar ons doen en laten, naar onze gedachten en woorden, dan moeten we u belijden dat ze zo vaak niet getuigen van liefde en van kracht en van datgene wat u in en door de Heer Jezus Christus ons hebt gegeven. Heren, we weten soms geen raad met ons leven. We weten soms geen weg. Wat is de goede weg? Hoe moeten we die gaan? Heren, bewaar ons bij het geloof. Bij het geloof in onze heiland, de Heer Jezus Christus. Geef ons moed en krachten, ook vandaag als we nadenken over uw trouw ten opzichte van het verbond dat u sloot met Abraham, Isaac en Jacob en dat nog steeds geldt. Juist door de Heer Jezus Christus hebt u dat verbond bevestigd en bekrachtigd. Een nieuw verbond. We vieren hopelijk volgende week daarvan het heilig avondmaal. Maar dat betekent, Heere, dat u doorgaat met uw werk. Dat u Israël en ons niet afschrijft. Dat u deze wereld niet hebt afgeschreven. Maar dat u in uw genade ook een weg aangeeft. Heere, help ons als we nadenken vanmorgen over de betekenis van Jeruzalem. Van vroeger, maar ook van nu en in de toekomst. Wilt u ons ook datgene geven wat we nodig hebben? Verlicht ons verstand met en door uw Heilige Geest met kennis en waarheid. Heren, dat we erin mee mogen komen. Het is best een moeilijk onderwerp. We worstelen er soms mee. Maar help ons om de weg van u te gaan. De weg van liefde, de weg van inzicht en wijsheid. De weg van de Heer Jezus. Heiland der wereld, dank u wel dat u de levende bent. U bent opgestaan op deze eerste dag van de week. En u deelt uw gaven, uw genade, uw liefde uit aan ons allen. Geef ook dat u vanmorgen bij ons en overal waar uw woord gebracht wordt geen gesloten harten zal vinden, maar toebereide grond. Wilt u geven dat wij mogen zien op u en op u alleen? Wilt u alle boze en kwade dingen die dat in de weg kan staan en kunnen staan wegnemen bij ons? Wilt u ons bewaren bij uw woord en bij elkaar? Heren, we danken u voor de gemeente wereldwijd. We danken u dat we juist ook, als we nadenken over Jeruzalem, dat we ook nadenken over Noordwijk en Zuid-Afrika en alle andere plaatsen waar uw gemeente samenkomt. En daar willen we u voor loven en prijzen. Heere, wilt u geven als we uw woord openen, dat het zal zijn een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. En wilt u zelf het licht zijn en het licht aansteken door de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons overtuigt van wat verkeerd is en wat goed is. Heilige Geest, we vragen u, kom bij ons, ook vanmorgen, met de overmacht van uw genade en met het woord dat u toe wilt passen in ons leven, zodat we als kinderen van het licht mogen leven, als burgers van een rijk in de hemel, als mensen die dood geweest zijn, maar nu leven als mensen die op weg zijn naar uw heerlijke toekomst. Zo bidden we u, ontferm u over deze wereld, ontferm u over Israël, ontferm u over ons. In de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, wij staan stil bij Psalm 122. Dat is ons aangereikt door het Centrum voor Israëls Studies, waar we ook bij betrokken zijn. Ik mag daar lid van zijn in een werkgroep Messias Beleidende Joden. We denken na over die dingen. En dominee Brons, die nu pas uit Israël teruggekeerd is als consulent, heeft voor ons iets gemaakt. En u vindt dat ook op de tafel over Psalm 122, over bemin Jeruzalem, dat ik bemin. Wij zullen daarover verder gaan nadenken. Psalm 122, dat wil ik met u lezen. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen: we zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere. Naar de ark van de getuigenis van Israël om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu. Vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja. Laten we nu van hetzelfde psalm zingen, het derde couplet. Psalm 122, vers 3. Aanbelied op de verkondiging is gezang 434, daarvan vers 1, 2 en 5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen. Christenen looft hem met Abrahams kinderen samen. Jeruzalem, dat ik bemin. Ja, broeders en zusters, Jonge mensen, als je aan Jeruzalem denkt, wat denk je dan aan? Denk je dan aan Jeruzalem in de Bijbel? Denk je dan aan Jeruzalem vandaag? En als je dan aan Jeruzalem vandaag denkt, want ja, je kan daar zijn, hè? Je kan daar zomaar de poorten van Jeruzalem binnenlopen. Wat denk je dan aan? Jeruzalem, stad van vrede, maar er is helemaal geen vrede. Drie wereldgodsdiensten komen daar bij elkaar en ze kunnen het licht in de ogen van elkaar niet zien. Laat staan dat gunnen. Nou, trouwens, onderling is het ook zo. Ik weet niet of u wel eens in Jeruzalem bent geweest. Aantal van u wel, aantal van u niet. Maar dan is daar de zogenaamde Heilig Grafkerk. En daar, dat is al een hele oude kerk. En in die kerk zijn er 6 denominaties vertegenwoordigd. He, onder andere de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook de Orthodoxe Kerk en de Koptische Kerk, noem maar op. Het is opvallend dat iedereen heeft dan een stukje van die Heilig Grafkerk, dat is mooi. Dan ontmoeten ze elkaar. Maar de sleutel van die kerk, dat is in handen van een Palestijnse familie. Want ze konden, wie moet dan die sleutel hebben? Als je die sleutel hebt, dan ben je de belangrijkste. En wie is dan de belangrijkste onder die kerken? Vandaar dat ze het maar gegeven hebben aan een Palestijnse familie die de deur mag opendoen. Trouwens, er was, en dat is nog niet eens zo lang geleden, ik geloof dat er een putdeksel moest vervangen worden in de Heilige Grafkerk. En daar hebben ze 2 jaar over vergaderd, dat lukte dus niet, om een vergadering bij elkaar te brengen van hoe moeten we nou die putdeksel vervangen. Want weet je, als je een vergadering uitschrijft, dan is natuurlijk wel degene die het belangrijkste is, die komt het laatst in de vergadering. Nou ja, dan heeft het 2 jaar bijna geduurd om een vergadering te beleggen. Hoezo vrede voor Jeruzalem? Dat ze elkaar nog niet eens. Dus, en we kennen dat. Dus als je het hebt over Jeruzalem, heb je het niet alleen daarover, maar ook over de kerken zelf. Vrede, bid, heil toe aan dit vredeoord. Broeders en zusters, als je erover nadenkt, hè, ook vandaag over de stad Jeruzalem, en je komt zo vaak in het nieuws, dan hebben we daar best wel wat problemen mee. Want hoe zit dat dan als je het over het huidige Jeruzalem hebt? Kan je dat nog verbinden met het Jeruzalem uit de Bijbel, van Psalm 122 en uit de tijd van de Heer Jezus? Moet je niet zeggen met de apostel Paulus dat het huidige Jeruzalem in ballingschap is, in slavernij? He, ze staat als het aardse Jeruzalem tegenover het hemelse Jeruzalem, wiens kinderen vrij zijn, zegt de apostel in Galaten 4. Broeders en zusters, hoe moet je daar nou tegenaan kijken? Is dat nou het laatste woord? Of mag je zeggen van, ja, maar hoe staat het er nou? Sinds de Heer Jezus daar gekomen is en de wet vervuld heeft, hij huilt over Jeruzalem. He, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe vaak heb ik u willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens onder de vleugels hebben vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Dus Jezus is zelfs zo bewogen met Jeruzalem. En dan zegt hij daarna, het huis zal aan u overgelaten worden totdat. Daar staat een heel bijzonder woordje. Dit huis zal aan u overgelaten worden totdat. Totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En als de Heer Jezus zegt totdat, dan heeft datgene wat het huis aan u overgelaten is een einde. Dan zal er ook een moment komen dat ze zullen zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heere. Mijn broeders en zusters, heeft die betekenis van Jeruzalem, heeft Jeruzalem nog betekenis? Is dat niet helemaal uitgespeeld? Nadat de Heer Jezus is opgestaan en zegt, die stad wordt verwoest en dat is ook gebeurd. Is het niet uit met Jeruzalem? Wij zijn toch gemeente van de Heer Jezus. Wij zijn toch een huis van God, een tempel van de levende God. Wij hebben toch helemaal Jeruzalem niet nodig. Broers en zusters, dat zijn zo de vragen die we elkaar, maar ook de Bijbel, mogen stellen. En we mogen ons eigen geloof serieus nemen, maar ook hoe zit dat nou met Jeruzalem en met het volk Israël vandaag de dag? Is het, als we psalm 121 tot en met 134 lezen, de pelgrimspsalmen, gaat het dan alleen maar over het geestelijke, het hemelse Jeruzalem? En we vullen dan de kerk in. Maar komen we dan niet in de knoop met een aantal teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament die spreken over Jeruzalem in de betekenis voor het wereldgebeuren nu en straks? En een van de punten is: God zal Jeruzalem nog verkiezen, zegt Zacharia. En we zien ook dat Zacharia zegt van Jeruzalem is een zware steen in 12, waar alle volkeren zich aan zullen vertillen. Is dat al gebeurd of kan je zeggen nee, die profetieën moeten nog plaatsvinden? Dan zien we daar ook al een beetje van om ons heen. En hoe zit dat dan met de Messias beleidende Joden die daar in Jeruzalem bij elkaar komen? Bijvoorbeeld de Bat Zion gemeente, de dochters van Zion. Is dat dan niet heel bijbels? Ze zitten weer terug in Jeruzalem, God heeft hen teruggebracht. En de mensen die komen tot geloof. Dochters van Zion, hoe zit dat daar dan mee? Broers en zusters, dat zijn zo de vragen die op ons afkomen. En dat is niet makkelijk om dat nou precies te duiden. Voor mij was het heel verhelderend om eens even te kijken naar het woord Zion. Op Zions berg sticht God zijn heilige steden. Wat is dat nou als we daarover hebben? Wie is Zion en wat is Zion? En we zien heel duidelijk in dit Oude Testament ook dat Zion en Jeruzalem eigenlijk in één adem genoemd worden. Soms gaat het over hetzelfde als er gesproken wordt over Zion of over Jeruzalem. En soms zijn er twee kanten van één medaille. Bijvoorbeeld Psalm 147 zegt: Jeruzalem, roem de Heere, Sion, loof uw God. Twee kanten waarbij je zegt van het gaat daar over de lofprijzing van de Heere. En als je 132 leest, dan zien we dat God Sion heeft verkoren als zijn rustplaats voor eeuwig. Broers en zusters, hoe zit dat nou? En nou, misschien kunnen we daar eens even over nadenken om toch meer zicht te krijgen. En ik meen te begrijpen uit de Bijbel dat Sion als het ware de geestelijke kant is van het volk van God. Van de stad van God. Maar een geestelijke kant heeft ook een lichamelijke kant. Zoals wij dat ook hebben. We hebben een ziel, een geest en een lichaam. En wij hebben een ziel en een geest en een lichaam. En het een en het ander hoort bij elkaar. Je zou kunnen zeggen van Sion is als het ware de ziel van het volk van God. De geest, de tempel, is de geest waar God zelf woont. En Jeruzalem lijkt daarvan het zichtbare, het lichaam van het geheel te zijn. Het lichaam van het geheel te zijn. Nou, hoe kom ik daar nou aan? Nou, broeders en zusters, als je kijkt waar dat woord Sion vandaan komt, dan komt het allereerst bij David voor. Als David op een gegeven moment koning is en hij woont in Hebron, en daar zit hij 7 jaar, regeert hij als koning over Israël. En dan zie je op een gegeven moment dat hij Salem verovert. En Salem, dat is de burcht van de Jebusieten, het huidige Jeruzalem. Salem, vrede. Denk maar aan Melchizedek, de koning van Salem. En als hij dan die burcht verovert, Salem, gaat hij daar wonen, dan wordt dat Sion genoemd. Dat is de eerste keer dat wij horen van Sion. Dus de stad van David. En dan zie je daarna, als de tempel gebouwd wordt door de zoon van David, en er wordt een paleis neergezet, de troon en de tempel, even goed onthouden, troon en tempel, dan wordt dat ook Sion genoemd. Dat is een uitbreiding van die burcht. He, op de berg Moria is daar een tempel gebouwd. Weet u wel waar Abraham zijn zoon heeft moeten offeren. En gelukkig God zelf in het offer heeft voorzien. En David op de dorsvloer ook een altaar neerzet. Nou, daar wordt de tempel gebouwd. Het huis van God. En dat wordt ook Sion genoemd. Dus Sion staat voor, in de Bijbel, dan wordt dat, ik heb dat allemaal eens even proberen duidelijk te krijgen. Ik heb al die teksten even doorgelopen. En dan zie je dat er telkens maar weer een uitbreiding plaatsvindt. Niet alleen een berg, niet alleen een stad, maar het is ook de plaats waar God verkiest om te wonen. Sion heb ik verkozen voor eeuwig als mijn rustplaats. Natuurlijk, daar stond die tempel, hè, op een gegeven moment. En de dochters van Sion, dan gaat het niet alleen maar over een huis, over een tempel, maar over het volk van God. De treurenden van Sion. De verdrevenen van Sion. En als je dat zo ziet, dan zie je elke keer weer dat Sion en Jeruzalem samengaan. Eén keer wordt Jeruzalem en Sion zo in één keer genoemd. Dan gaat het over hetzelfde. En dat komen we nou ook tegen in onze psalm. Want uiteindelijk gaat het in deze psalm niet alleen over de stad. Natuurlijk, ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zegt, dat is heel mooi hè. Dus David is verblijd, hij ziet het helemaal zitten met Jeruzalem en met Sion en met het huis van God. Helemaal. Sion wordt trouwens niet genoemd, maar wel waarvoor het staat. En dan zegt hij van, ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen. Dus ook anderen zien het helemaal zitten dat daar de plek is waar God woont. Waar het huis van God is. Waar het getuigenis van God staat. Dus de ark met het getuigenis, de 10 geboden. En waar de zetels van het gericht zijn. En dan zegt David van, ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen. Tezamen, hè, daar heb je die samen, dat samen, die eenheid, al die vrede. Ik zie het zitten met Jeruzalem, maar jullie ook. Je samen zien we het zitten met Jeruzalem. En waarom? Nou, niet alleen dat we het zien zitten, maar onze voeten staan binnen uw poorten. Ze gaan erheen, ze zijn pelgrims. En dan is die stad mooi hecht samengevoegd. Maar het is niet alleen omdat het zo mooi van architectuur is. Maar het wordt meer mee bedoeld van hier komen de stammen van de Heere samen. Hier komt er eenheid. Hier worden we samengevoegd. Hier, je zou kunnen zeggen, wordt alle verdeeldheid weggenomen. Waarom is dat zo? Omdat we er twee dingen zijn. Er staat een troon en een tempel. Namelijk, wat staat er in Sion, in Jeruzalem? Daar staan eigenlijk het getuigenis van Israël. En het getuigenis van Israël is de ark van het verbond, is de tempel, is het huis van God. He, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Er is dus een plek waarin alle stammen optrekken en daarin hun eenheid gaan vinden. En dat is nou juist Sion. Dat is dus Jeruzalem aan de buitenkant. Een ziel zonder een lichaam kan niet. Zo hier ook. Maar hier wezenlijk gaat het niet alleen om de stad. Maar het gaat om de God van Israël. Om de Heere der Heren. En om de zetels van het recht. Tempel en troon. Maar als ik dat nou noem. En degene die de Bijbelstudies hebben gevolgd. Daarom is het zo goed dat u toch die Bijbelstudies komt volgen. Niet alleen daarom, maar dan krijg je steeds meer besef. Want we hebben in Openbaringen gezien. Waar gaat het daar om? Om de troon en de tempel. We hebben ontdekt dat Psalm 122 vertelt waar het in Openbaring om gaat. We zien daar de troon van God. Hij die op de troon zit en het lam dat geslacht is op de troon. En hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij zal zorgen dat. Maar we zien ook de tempel. Vanuit de tempel komen er bazuinen. Vanuit de tempel gebeurt alles. We zien een altaar, het reukofferaltaar. Het teken van gebed. In de hemel, plaats van gebed. En we zien dan ook dat het heilige der heiligen opengaat. En de ark van het getuigenis wordt zichtbaar. Dat zijn allemaal dingen die vanuit Psalm 122 te begrijpen zijn. Maar ook weer terug. Psalm 122. Want waar gaat het dan om? Uiteindelijk om de heerschappij van de God, van de Heere God. In de Messias. En broeders en zusters. En daar gaat het hier ook om. Om die twee dingen. Dus Jeruzalem is de plek van eenheid. Waarin, laten we zeggen, gelovige mensen elkaar niet de loef afsteken. Maar gaan buigen en gaan knielen voor de koning der koningen en de heer der heren. En is dat niet, als we kijken naar de christelijke kerken, de christelijke gemeente, ons eigen leven, is dat al niet een probleem? Nou, laat staan dat het een voor de wereld zal zijn. En toch gaan we daarop aan. Broeders en zusters, wat is nou belangrijk? Als je nou ziet naar Sion. Sion staat dus voor het volk van God. Die God looft en prijst. Op de plek waar hij zich laat vinden. Daar staat Sion voor. En Sion staat voor. En dan is het zo mooi. Dat als de Heer Jezus komt. Dan staat er in de Bijbel dat God in Sion, de plek waar God woont en waar God troont, een steen heeft gerecht. Zie, ik leg in Sion een steen, een rotsteen. Een steen van aanstoot en een rot van ergernis voor degene die daarover struikelt. Maar als je daarop je geloof bouwt, op die steen die God in Sion gelegd heeft. Psalm 118 staat in Jesaja 48, zeg maar aanhalingen uit het Oude Testament. Dan je zou kunnen zeggen, dan kan je God loven en prijzen. En broeders en zusters, dat is er nou gebeurd ten tijde van Jezus. Jezus is de steen die de bouwlieden versmaad heeft, die geworden is tot een hoeksteen, een rots waarop je kan bouwen. En wie bouwde erop? Dat was dus het verkoren deel van Israël. En wij mogen er ook bij horen. Hè? Wij zijn ingelijfd. Daar zijn we mee begonnen, Psalm 87. Als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. De eerste gemeente, Joden, Jodengenoten. Pas later mogen wij erbij komen. We mogen allemaal vertrouwen stellen op hem die de rots is en die in Sion gelegd is. En wat is er nou met Sion gebeurd? Nou, broeders en zusters, in 70 na Christus is er een soort scheiding gekomen. Want de uiterlijke deel van Sion, dat is verwoest. Jeruzalem verwoest. Jezus zegt dat ook. Verwoest. En het volk is in ballingschap gegaan, ook Messias blijdende Joden, ook een deel van de. Het is allemaal in ballingschap gegaan. Je zou kunnen zeggen een tweede ballingschap. Hè? We hebben een eerste ballingschap gehad. Nou, dat kennen jullie allemaal. Babylonische ballingschap. Hoe was het in die tijd? Nou, er was maar één iemand die het woord van God predikte. Jeremia. En ze hebben hem weggedaan. Ze hebben hem uiteindelijk, ze hebben hem niet geloofd. Dus die situatie voor de eerste ballingschap was niet zoveel anders dan de situatie voor de tweede ballingschap. Maar die tweede ballingschap heeft veel langer geduurd. Totdat God zei op een gegeven moment van, weet je, ik heb ook nog beloofd dat je zou kunnen zeggen, de ziel en de geest, wat is dat nou? Nou, wij zijn als het ware bij Israël ingelijfd. Wij mogen bouwen op die rots. En we zijn burgers van een rijk in de hemel. En we mogen weten dat we bij de Heer Jezus behoren. Maar dan heeft de Bijbel het ook nog over het nieuwe Jeruzalem. En daar komt als het ware Sion weer samen. Want een ziel en een geest zonder lichaam is het niet. Er zal uiteindelijk een nieuw Jeruzalem komen. En daar is de Heer hard mee aan het werk. Maar weet u, die nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel. Dat is wat God doet. Als een bruid die voor haar man versierd is. En dan ondertussen dat aardse Jeruzalem. Want dat is weer bewoond. En het aardse Jeruzalem heeft weer betekenis. En we kunnen daar naartoe en we kunnen daar iets van die eenheid proberen te proeven tussen... Want wie kom je al wel tegen daar in Jeruzalem? Nou, als je komt daar christen van alle denominaties tegen. He, wij zijn een klein groepje gereformeerden. En, maar er zijn zoveel anderen nog. En die kom je al wat tegen. En zonder te zeggen of ze het wel of niet goed doen, dan mag je toch ontmoeting hebben. En dan zeg je van, hé, daar gebeurt wat. Dat is wel heel mooi. Heb je dat dan nodig, zo'n plek? Want dat is natuurlijk de vraag. We komen hier toch samen, ja, maar we komen hier samen. Maar we hebben niet die ene plek waar je elkaar helemaal zal ontmoeten. We hadden maar één. He, in het Oude Testament is het zo van, dat is één plek. En op die andere plekken, er was maar één plek waar je samen mocht komen. Nou ja, wij zitten hier en daar zit ook een gemeente. En daar zit een gemeente en daar zit een gemeente. En daar zit een gemeente. En we weten van elkaar niet hoe of wat. Dus er is nog heel wat om voor te bidden. Er is nog heel wat om dat de Heer dat moet uitwerken. Niet alleen hier, maar ook... Nou, en Jeruzalem moet daar op de een of andere manier een bepaalde rol in spelen. In Openbaring kom je ze ook tegen. Jeruzalem wordt Sodom en Egypte genoemd. Maar tegelijkertijd wordt hij ook heilige stad genoemd. Dus er zal op de een of andere manier daar ook iets mee mogen gebeuren. Als je nou in Jeruzalem komt, dan staat er in de Bijbel van, bid. Eigenlijk mag je, Jeruzalem is voor mij de betekenis van, het is een teken van God dat toch niet de zonde het laatste woord heeft. Dat Gods belofte aan Abraham, Isaac en Jacob uiteindelijk vervuld zullen worden. Die zonde, die duisternis hebben niet het laatste woord. Uiteindelijk zal het zijn dat de oorlog niet meer geleerd wordt. En dat het wapentuig omgesmeed wordt tot ploegschaar. Dat zegt toch de Bijbel, hè? En dan kan je oversteggelen, ja, is dat nou in deze tijd voor de wederkomst van Christus of is dat nou na die tijd? Nou ja, als het na die tijd is, dan is er geen wapentuig meer. Dus dan hoef je die ook niet om te smeden. Er zit iets in het Oude Testament wat we dan noemen een tegoed. Hè? Zoiets van, God zegt tegen die volken, dus tegen Israël, helemaal over heel de wereld uitgewaaid. Nou ga ik die volken allemaal weer, het stammen Israël weer terugbrengen. Nou, dat zien we in deze tijd gebeuren. We zien in deze tijd gebeuren dat Jeruzalem weer bewoond wordt. En dat op de pleinen en de straten van Jeruzalem weer kinderen spelen. Enzovoort. En allerlei dingen die je kan zeggen van, ja, we zien ook een beetje dat dat terugkomt in de Babylonische ballingschap. Maar na de Babylonische ballingschap, maar tegelijkertijd zeggen we van, het is een diepere, een grotere uitwerking. Zijn we er dan al? Nee, zeker niet. Want we mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Waarom? Nou, ten eerste wordt Jeruzalem nog steeds door de heidenen vertreden, vertrapt. Hè? Er staat op die berg daar, wat Gods berg is, nog steeds, staat daar iets anders. Er staat een gruwel. Dus er staat een moskee en nog een moskee. En daar staat dus niet, er staat een godsdienst die zegt Allah Akbar. God is groter dan de God van Israël. En als je op de Tempelberg bent, dan mag je je Bijbeltje niet openen. En dan mag je als christen niet bidden. Hoezo? De plaats waar Jezus geweest is, dat is er nog steeds. Dus het is nog steeds niet, er staan nog steeds mensen die denken dat ze groter zijn dan de God van Israël. En dat zal God ook niet, denk maar aan wat er staat in Openbaringen, uiteindelijk zal dat ook weggaan. God zal ook die heidenen op de knieën brengen. En hoe die dat doet, dat is zijn zaak. Maar we weten wel dat het gebeuren zal. Ten tweede kan je zeggen van, als je nou bent precies als beleidende joden, dan zie je zoveel van die orthodoxe joden in Jeruzalem lopen. En ze hebben net Joma gevierd. De geduchte dagen zijn achter de rug. Ze hebben zich verootmoedigd. Ze hebben als het ware een grote voorbereiding gehad van wat wij hebben in het Heilige Avondmaal. Als we dan volgende week Heilige Avondmaal vieren, hebben we dan nog voorbereiding? Is er dan nog een week dat we zeggen van een week van inkeer en een week van ootmoed? Zeg, Heer, hoe staat het er met mij voor? Zij doen het nog steeds. Na die grote verzoendag. Maar weet u, ze proberen nog naar de wetgerechtigheid te verdienen. Ze proberen nog door God zodanig te gehoorzamen dat ze... En dat lukt hen niet. En we mogen bidden dat hun de ogen geopend worden. Dat ze gaan zien de gerechtigheid van de Messias, die al gekomen is. Dat is een geweldig gebedspunt. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Mag je bidden dat die valse godsdiensten daar weggenomen worden. Je mag bidden dat er vrede zal komen. Daar, maar ook bovenal tussen kerken onderling. Maar je mag ook bidden dat het volk Israël gaat zien wie de Messias is. Want er staat in Romeinen dat het is dubbel. Ze zijn vijanden van het evangelie ter wille van u. Maar ze zijn na de verkiezing geliefden, om der vaderen wil. Dat is dubbel, hè? Dus als het over het evangelie komt, dan met die orthodoxe joden, nou, die zijn dan heel vijandig. Kunnen ze zijn. Nog steeds. Ter wille van u. Met andere woorden, van toen zij het niet wilden hebben, is het naar ons toegekomen. Dat hebben we aan daaraan te danken. Dat het heil naar ons toegekomen is. Door hun ongehoorzaamheid is die ontferming naar ons toegekomen. En ze zien het nog niet, maar ze zijn wel naar de verkiezing der genade, naar de verkiezing staat er, geliefden. God houdt nog steeds van zijn eigen volk. God houdt nog steeds. En dat is dubbel, hè? Voor ons heeft het naar Jezus afgedaan. Nee, zegt God, ik heb nog een plan. Want eerst moeten de heidenen tot geloof komen. En dan zal gans Israël behouden worden. Want uit Sion zal de verlosser komen. Uit Sion. En tot Sion. Dus uit Sion zal op een gegeven moment de verlosser van Israël komen, die de goddeloosheden van Jacob zal afwenden. Dat is dus het geheimenis dat Paulus ons duidelijk maakt. En dat hij zegt van die ontferming van God, die gaat nog steeds naar hen uit. En daar mag je om bidden. En je mag om bidden dat, want dat staat hier ook, hè, bid voor de vrede van Jeruzalem. Dus we mogen bidden, nou dat is heel wat. Maar we mogen ook bidden dat wij hen tot jaloersheid kunnen verwekken. Als hier nou een gast zou binnenkomen uit het Joodse volk, hè, een orthodoxe Jood, zou die dan jaloers worden op ons? Zou die dan zien van, hé, ik herken heel veel wat ik in mijn Bijbeltje, maar jullie hebben toch iets wat ik niet heb? Paulus zegt, dat is de taak van de gemeente, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dat is bidden voor, je bidt voor hen, maar je bidt tegelijk voor ons, dat wij als het ware zodanig iets uitstralen, dat mensen in Noordwijk aan, hé, hey, wat hebben jullie toch? Wat is dat toch? Bid heil toe aan dit vredesoord. Dan bid je ook voor jezelf, broeders en zusters. En niet alleen bidden daarvoor, maar dat uiteindelijk die situatie in de wereld, van die oorlog, van dat vernietigende, duistere, duivelse systemen die over deze wereld gaan, dat die uiteindelijk worden overwonnen. En dat uiteindelijk daar de vrede zal komen. Dan zijn er tot slot vier dingetjes die we mogen doen uit deze preek. Allereerst het bidden. Nou ja, bid zonder ophouden, dus dan hebben we genoeg om voor te bidden. Ook thuis. Maar ten tweede is beminnen. Hou ik van het volk van God? Hou ik van Israël? Of zien we zoveel antisemitisme hier? Zit er in ons hart toch niet iets van, ja, maar de Joden dit en de Joden dat en de Joden zo? Houden van Jeruzalem. Houden van Sion. Houden van het feit dat God zijn plannen gaat volvoeren. En dat het op de een of andere manier niet buiten Jeruzalem om kan. Hoe je dat dan ook mag interpreteren. Buiten de Messias allereerst, hè? Laat dat duidelijk zijn. Nogmaals, als je bezig bent met Israël, bezig met Jeruzalem, kan het nooit buiten de Messias omgaan. Want hoeveel beloften er ook zijn, in de Messias is het ja. En door hem is het amen. Altijd door de Messias heen. We mogen ze beminnen. Heer, geef ons liefde. Ja, nou ja. Liefde voor. We zijn wel een keer in Israël geweest en dan kom je mensen helpen. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je dat eigenlijk? Hebben ze tegen mij gezegd. Waarom help je ons? Wij zijn niet zo'n leuk volk. Nou ja, ik zeg, omdat ik iets van de liefde van de Heer Jezus heb gekregen. Daarom doe ik het. Jezus houdt van jullie. Beminnen, bidden, zegenen. Zegenen, dat staat hier ook. Dus je mag goed spreken over Jeruzalem. Weet je, en zegend. Goed spreken is zegenen. En wie Abraham zegent, wordt ook gezegend. Daar zit ook die lijn in. Goed zegenen, dus zegenen. Maar ook het goede zoeken. En dan vind ik het goede zoeken voor Israël is proberen dat het evangelie, de blijde boodschap, daar verkondigd wordt. Het is leuk om een gesprek te hebben met Israël en met de Joden. We hebben het zelf ook zeker gedaan. Mag het niet meer blijven. Ik ken iemand die nu in Nederland zit, een Messias beleidende Jood. Hij zei, ik was 18 jaar. En toen heb ik in Israël gewoond. Toen ben ik naar Nederland gekomen. En hier heb ik pas gehoord van de Messias. En ik neem het jullie kwalijk dat jullie niet het evangelie mij gebracht hebben. Daar. Dus laten we alsjeblieft heel voorzichtig zijn. Maar wel het goede zoeken. En het beste voor Israël. Dat is de Messias van Israël. En daar heb je tact en wijsheid en al die dingen voor nodig. En al die zaken, tuurlijk. Maar broeders en zusters, als we zo mogen bezig zijn, ook in onze gemeente, dan zijn we niet alleen voor Israël bezig en Jeruzalem. Maar uiteindelijk ben je voor jezelf bezig. Want in de vrede van Jeruzalem is ook onze vrede gelegen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Gezegend bent u, Heere God in de hemel. We prijzen uw naam. We prijzen uw naam dat u Jeruzalem nog verkiest. Dat u toch een plan hebt met deze wereld. En dat u de vredevorst uiteindelijk vrede zal brengen. Het begint allereerst met die vrede van het hart. Heere, dat is voor Israël van belang en dat zien ze over het algemeen niet. Ze zien niet dat het nodig was en is dat er hun Messias zou komen die op een vloekhout moest sterven om die innerlijke vrede, die vrede van Sion, die vrede van Jeruzalem ook echt te bewerken. Heere God, dank u wel dat er mensen zijn uit dat volk dat u wel dat kent. U, naar de verkiezing der genade, hebt u een overblijfsel gelaten nog steeds. En dank u wel dat wij hen mogen kennen. Niet alleen daar, maar ook overal elders in deze wereld. Heere, zegen ook de Messias. Beleidende Joden, we bidden u ook voor het verharde deel, dat het nog niet ziet. Heere God, geef toch dat ze gaan ontdekken. Nu ze die 10 vreselijke dagen gedurig hebben, Joma, dat ze zien dat ene offer, die ene middelaar, dat u dat bent. Open toch harten en deuren voor dat evangelie. Want dat is het beste wat zij krijgen en kunnen krijgen, ook vandaag. Heer, laat toch het woord nog mogen klinken en door datgene wat we doen en door datgene wat we hoeven in het leven staan, maar ook hoe we getuigen mogen zijn van u, niet hoogmoedig. Heer, want is in de naam van Jezus, er is niet het evangelie gebracht, maar het zwaard. En we menen u een dienst te hebben bewezen. O God, wat een schuld, wilt u dat vergeven? En wilt u geven dat er een andere gezindheid zal komen, de gezindheid van Jezus? Doe dat zwaard weg, zei u tegen Petrus. Tegen anderen. Doe dat zwaard weg. Het is niet het evangelie van het geweld, maar het evangelie van liefde, van blijdschap, van kracht, van overwinning door het offer en de opstanding van de Heer Jezus. En we bidden u zo, Heere, dat als beleidende Joden dat mogen ervaren en dat ze dat kunnen uitdragen. Dat er vrede zal komen voor Jeruzalem. Heer, dat al die moslims die denken dat ze iemand volgen die het goed vindt dat, Heer, dat ze tot ontdekking komen dat het anders ligt. Open hart en ogen voor het ware evangelie. Geef ook dat uw genade ook voor hen groot zal zijn. Dus met de Palestijnse christenen, dat zij ook die liefde kunnen uitdragen. Want ze hebben het ook gigantisch moeilijk. Zo bidden we u voor de gemeente, ter plaatse in Jeruzalem, maar ook over het rond der aarde. Geef dat ze elkaar kunnen vinden. Nee, niet in valse leringen. We mogen best zeggen van ja, maar dat klopt niet, want dat staat niet in de Bijbel. Je hoeft het niet alles te accepteren. Maar wel, we mogen bidden om de eenheid. De eenheid van het lichaam van de Heer. Over het rond der aarde. Niet alleen in Nederland, maar ook over de hele wereld. Geef dat er eenheid zal zijn. Die eenheid van de Messias. Dan hoef je niet allemaal in dezelfde kerk te zitten, maar dan mag je elkaar wel herkennen. Als broeder en zuster in de Heer. Heer, zo leggen we dit alsmaar bij u neer. We bidden u voor al die oorlogen, die toestanden die in deze wereld zijn. Wat gaat de duivel rond als een brullende leeuw? En wat is die bezig? Heer, wilt u geven dat er een einde aan zal komen? Dat definitief dat woord van God, die vredevorst, dat definitief die vrede zal doorbrengen. Dat zal dan door het oordeel heen gaan. We bidden u voor het Jeruzalem dat uit de hemel komt, Heere God. Wilt u toch geven dat er nog vele burgers van die stad zullen zijn. En wilt u ook het huidige Jeruzalem steeds meer doen zijn een stad van echte vrede. Heere, wilt u zo ook zijn met ons persoonlijk leven als we deze week weer ingaan, geeft dat we ook een moment hebben van voorbereiding voor het Heilige Avondmaal volgende week. En als we zien van, we moeten nog dingen misschien wel anders in orde, dat we daar dan ook ruimte en tijd voor maken. We bidden u voor al onze broeders en zusters van deze gemeente. Geef dat we hen ook in het oog houden, Heere, want als je een paar keer niet komt, dan is het zo makkelijk om elkaar wat uit het oog te verliezen. Zegen ook de kerkenraad morgenavond, de bidstond, de bijbelstudies, de uitzendingen van Bo. Heere, zegen ook zo het werk wat we hier mogen doen. Zegen de zusterkerken in Zuid-Afrika. Dank u wel voor deze broeder die bij ons in ons midden is. Wilt u hem ook zegenen in zijn werk waar hij nu mee bezig is hier in Nederland. We zegenen ook de gemeente daar. Heer, wilt u geven dat ook daar het licht van het evangelie verspreid zal mogen worden op een goede manier. Heer, dank u wel voor de eenheid die we mogen hebben in de Heer. Dank u wel voor alle zegeningen en weldaden. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Wees met de zieken, met mensen die bejaard zijn, mensen die de deur niet meer uitkomen, mensen die dementerend zijn. Heer, ontferm u over gezinnen, over waarin er soms zoveel moeite is tussen kinderen en ouders en onderling en al die dingen meer. We bidden u voor onze eigen kinderen en kleinkinderen, dat ze het levende geloof in u mogen ontvangen. En dat ze mogen ontvangen wat ze boven alles nodig hebben. Leer hen te zien dat er maar één ding nodig is. Dat is de Heer Jezus. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We zijn stil voor uw aangezicht. Om misschien iets heel persoonlijks aan u te vertellen. Leeuw uit de stam van Juda, Lam van God, u die heerst op de troon, wilt u geven dat deze wereld mag weten, Israël allereerst, maar deze wereld ook, dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. En zo hebt u ons leren bidden, het gebed dat we ook samen als afsluiting mogen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna gaan we staan. Dan wil ik de woorden van de geloofsbelijdenis verwoorden. En ons slotlied is een lied van opstanding. U zei de glorie, opgestaande Heer, de ELB 132 als ons antwoord op de geloofsbelijdenis. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus, waar dan ook, beleiden we: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij zal komen, terugkomen op de wolken, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Meestal beantwoorden we de zegen met driemaal amen. Ik wil het deze keer anders doen. Het amenlied, hè? Dus dat kan ook 456. Ik wil het nu doen met de laatste regel van Psalm 89 vers 18. Als u die even wil opzoeken. Psalm 89 vers 18. Gelooft zij God de Heer voor eeuwig. Amen, amen. En ik heb gevraagd of onze organist hem even met ons wil oefenen. Oftewel dat je even weet welke toon dat is. Want direct na de zegen zingen we dan dit vers. Dus als we één keer, als Karel het even wil ons helpen, dan komen we ver. Karel, probeer het te zeggen. Geloofd zij God de Heer, voor eeuwig, amen, amen. Ja. Nou, dat zit er al helemaal in. We gaan de wereld erin, naar onze kleine wereld in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen. En ik zal hen zegenen. De Heere zegen u. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zijn genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u zijn shalom, zijn vrede.